en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er worden jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde. De hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Goedemorgen beste luisteraars en welkom in nog een programma van Hoop en Leven hier op Radio Razzo. Welkom op deze donderdagochtend en natuurlijk hebben wij levensverhalen die mensen het bewijs dat God leeft. Kijk, ik kan veel praten over God in dit programma, maar hoeveel dingen heeft u al gehoord over God? Dus ik laat uw levensverhaal horen. Die bewijs dat God is niet een God van alleen praatjes. God is niet een God van praatjes. God is een woord van leven. Hij geeft leven. Hij geneest, hij bevrijdt, hij helpt. Nou, mensen vragen zich af, als het zo is, dan waarom helpt God niet iedereen? Het is omdat niet iedereen wil door God geholpen worden. Simpel. Het is een simpel voorbeeld. Als u wilt uw hulp aanbieden aan iemand die niet wil geholpen worden, wat gaat u doen? Blijft u de hele tijd achter de persoon? Nee, u neemt afstand, u respecteert en u zegt, oké, ik wilde je helpen, maar je wil niet. Geen probleem. Ik sta hier klaar voor jou wanneer jij dan wilt. Dan is hij voor jou klaar. En zo is God. Zo is God. En als men wil dat God gaat helpen, men kan niet verwachten dat God naar de persoon gaat. God, ik corrigeer dat. God komt tot ons echt door middel van zijn woord. Maar de persoon moet tot God ook terugkomen, zodat God ook zijn werk kan doen in het leven van de persoon. Vergeet niet, u beslist. Ik beslis. Dus ik heb besloten om God te volgen. Dus, en dat is de beste keuze dat ik heb gemaakt in mijn leven. En dat ga ik blijven doen tot de laatste dag van mijn leven. Maar u. Er zijn mensen die geloven in God, maar ze lijden. Er zijn mensen die geloven dat er bestaat iets boven hun. Maar ze zijn nog steeds aan het lijden. Ze weten niet hoe uit te komen. Ze willen wel geholpen worden. Maar er zijn mensen die willen op hun manier. En dat wordt moeilijk. Het wordt moeilijk om iemand te kunnen begeleiden die wil toch op zijn eigen manier de dingen hebben. En dat gaat niet. Maakt niet uit wat het is, maakt niet uit, kan het met God zijn of zelf in een bedrijf. Als de persoon wil zijn ding doen op zijn manier, terwijl het bedrijf volgt een andere lijn, maar de persoon volgt een andere lijn, wordt moeilijk. Het wordt moeilijk. Dus beste luisteraars, laten we nu luisteren naar het verhaal van Erika. Die laat ons begrijpen dat er een oplossing is voor alles. Laten we luisteren.
Mijn naam is Erika en een goede herinnering uit mijn jeugd was met mijn zus, mijn relatie met mijn zus. Het is nu nog steeds wel goed, maar ik herinner me dat we altijd samen waren. Vooral omdat we ook een kleine leeftijd verschilden van 2 jaar. En we waren altijd samen, overal waar zij was, was ik dan. En we hadden gewoon een goede band met elkaar. Soms hadden we ook met familiemomenten dat we iets gingen doen. We gingen bijvoorbeeld naar de Drievliet. Of dan gingen we samen met kerst eten bijvoorbeeld. Of wanneer familie thuis kwam, het was altijd gezellig thuis. Of ik had het altijd naar mijn zin met mijn broers en mijn zussen. Ja, de slechte herinneringen, daar moet ik eigenlijk heel ver teruggaan in mijn basisschoolperiode. Er was een moment specifiek dat ik jarig was. En dan is het natuurlijk zo dat je gaat zingen voor de klas van hoe oud je bent. En ik ging zingen en dat was voor de eerste keer dat ik echt gewoon, ja, dus haakjes, mijn talent dat ik toen nog niet echt kende, ging gebruiken. Dus ik ging zingen en ik werd uitgelachen en ik was echt heel verbaasd daarover. Ik moest zelfs huilen op dat moment. En onopgemerkt begon dat wel een onzekerheid in mij te ontwikkelen. En daarna ging ik ook naar de middelbare school. Daar zie je iedereen van allerlei culturen, van allerlei leeftijden. En ik was daar de nieuweling tussen haakjes. Dus dat was wel een beetje eng voor mij. En ook wat was gebeurd was, mensen noemden mij altijd raar. Ze zeiden altijd van, ja, Erika is zo raar of Erika is echt lelijk. En dat begon complexen in mij te laten. Ik ontwikkelde daardoor complexen. Minderwaardigheidscomplexen om specifiek te zijn. En ook thuis. Mijn zus begon dus met werken en ik was altijd thuis. En op een gegeven moment was het zo dat ik dacht dat mijn moeder meer van mijn zus hield. Dat was niet het geval. Mijn moeder behandelde ons gewoon eerlijk en gelijk. Maar in mijn ogen zag ik dat niet zo en ik begreep niet waarom. Dus ik dacht altijd van ja, mijn moeder heeft meer liefde voor mijn zus eigenlijk. En dat begon allerlei complexen in mij te creëren. Dus naast het feit dat ik me op school zo buitengesloten voelde. En buitengesloten in de zin van iedereen noemde mij raar. Of merendeels van de mensen noemden mij raar. Dus ik probeerde iets te zijn wat ik eigenlijk niet was. En ik ging mijn best doen om mij anders voor te doen. Om de leuke Erika te zijn. Een beetje de clown uithangen. Terwijl ik diep van binnen eigenlijk heel onzeker was. En die onzekerheid creëerde eigenlijk een soort muur tussen mij en anderen. Want ik kon mezelf niet toevertrouwen aan mensen. Ik dacht altijd van, ja, ze gaan mij kwetsen. Iedereen zegt al dingen over mij. Dus waarom moet ik mijzelf openstellen naar anderen toe, terwijl ze toch al een mening over mij hebben? En daardoor had ik het idee alsof ik nooit mijn probleem aan iemand kon vertellen. Zowel mijn ouders niet, mijn zussen niet, mijn familie niet. Maar ook de vrienden om mij heen. Want ik dacht dat ze mij zouden beoordelen en dat ze mij niet zouden kunnen helpen in die situatie. En ik voelde me daardoor heel erg alleen. Ik dacht van, ja, ik kan al tegen niemand praten. Iedereen heeft al een bepaalde mening over mij. Ik moet al doen alsof ik iets ben wat ik eigenlijk niet ben. Dus daardoor moest ik een uitvlucht vinden. Maar ik kon dat nergens vinden. Ik kon het niet vinden in mijn familie, niet in mijn vrienden. En dat was een hele lastige situatie voor mij. Omdat ik wou mezelf uiten, maar ik wist niet bij wie. En die eenzaamheid zorgde eigenlijk voor dat ik me meer begon terug te trekken. Bijvoorbeeld dan thuis. En ik begon in mezelf te snijden. Maar niet per se met een mes. Omdat ik wist, ik groeide al op met bepaalde denkwijzes van wat ik wel niet mag doen. En ik wist dat één van die dingen snijden was. Dus ik probeerde dat te verbergen door met haarspeldjes. Dan ging die bobbypins. En dan haalde ik plastic weg. En dan ging ik met het ijzer in mijn arm snijden, zeg maar. En zelfs daaruit haalde ik geen voldoening. Dus alles wat ik deed, ja, ik kon mezelf niet uiten, zeg maar. En de manier hoe ik het uitte deed mijzelf, het deed fysiek wel pijn, maar de pijn dat ik dan van binnen voelde was veel zwaarder dan de pijn dat ik op dat moment voelde dat maar tijdelijk was. Op zich, ik kon wel gewoon goed slapen, maar het was ook heel gek, want dit is iets wat eigenlijk niemand van mij wist, maar ik was heel erg bang. En ik dacht altijd van iets gaat mij pakken, dus ik wilde nooit eigenlijk alleen zijn in de avond. Het was niet zo dat ik dingen zag, ik zag dat niet, maar het was een idee van, er is iets. En ik kon dan wel gewoon normaal slapen, gelukkig. En ja, die eenzaamheid was zo erg geworden dat ik geen uitweg meer voor mezelf zag. Mijn uitweg was dus haakjes de dood. En dat idee had ik heel lang in mijzelf gedragen. En ik bleef maar doorgaan. Ik herinner me nog een keertje, ik was met mijn ouders en mijn zus aan het lopen. En op de een of andere manier, ik voelde me heel verdrietig. Ik was niet eens alleen. Maar op dat moment voelde ik me wel alleen. En we waren aan het lopen en ik ging een beetje afstand houden van hen. En een gedachte kwam, ik herinner me nog alsof het gisteren was. De gedachte kwam in mijn hoofd en zei van, zie je, jij hoort daar niet bij. Het is beter als jij gewoon een einde aan jezelf maakt. Of aan jouw leven maakt, dan dat je erbij hoort. Ze gaan jou toch niet missen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo was. En nu ik er naar terugkijk, dan denk ik van, gelukkig dat ik dat niet heb gedaan. Gelukkig heb ik er niet naar geluisterd. Maar op dat moment was het heel zwaar, omdat ik dacht van, niemand kijkt naar me om. Het was een afstand van misschien 2 meter, maar zelfs zo leek alsof ik heel ver van hen was. Veel meer dan 2 meter. Ik was heel erg onzeker, zoals ik al eerder had aangegeven. En ik probeerde daardoor niet te eten, dus dat zorgde ervoor dat ik heel veel ging afvallen. Maar op zich, niemand had het door, want ja, als mensen zeggen, ga eten, ik kan wel eten, maar ik hoef niet per se alles op te eten. Of ik ging het uitstellen. Ik zeg, ja, ik ga wel zo doen. Bijvoorbeeld als mijn moeder dat tegen mij zei. En het was zo ver gekomen dat ik bijna een hele week nauwelijks tot niet at. En het kwam tot een punt dat ik ging flauwvallen bijna. Ik was gelukkig nog wel bij bewustzijn. Maar ik voelde me zo niet goed. En gelukkig werd ik wel geholpen. Maar op dat moment kwam de waarheid over tafel. Dus de mensen wisten van, Erika eet niet. Dus er is iets aan de hand. En zelf zo probeerde ik dat te verbergen, want ik wilde niemand met mijn problemen belasten. Ik wilde niet dat mijn ouders het idee geven alsof ze hadden gefaald. Want het was niet hun schuld. Het was niet hun schuld dat ik die gedachtes of dat gevoel met me droeg. Maar toch had ik dat. Ik herinner me nog een moment. Er was een moment dat ik me heel verdrietig voelde, heel leeg. En ik kon maar niet zeggen waarom. Ik kon niet plaatsen waarom ik dat op dat moment zo voelde. En ik herinner me nog heel goed. Ik ging dus in mijn kast en ik pakte dus een van die bobbelpins dat ik had. En ik begon heel hard, heel diep te gaan voor zover dat natuurlijk kon. En ik kon alleen maar huilen. Ik kon niet stoppen met huilen op dat moment. En ik begreep niet waarom. Maar gek genoeg haalde ik voor dat moment daar wel mijn voldoening uit. Ik dacht van oké, tenminste kan ik een pijn beheersen. De pijn dat ik van binnen voelde kon ik niet beheersen. Maar de pijn dat ik met mijn lichaam, dat ik dus mijn lichaam aandeed, dat kon ik wel beheersen. Ik kon bepalen tot hoe ver ik ging. En dat gaf mij wel een soort gevoel van controle. In zoverre dat kon natuurlijk. En ik probeerde heel veel daaruit mijn oplossingen te vinden. Hoe ik de UKGR leerde kennen. In feite was ik al sinds kleins af aan naar de UKGR gekomen. Met mijn ouders en mijn zus. En ik leerde altijd al over het geloof. Ik leerde over de voorstellen van het geloof. Ik heb van alles geleerd. Maar alleen ik kon het niet in de praktijk zetten. Omdat ik niet inzag dat ik het ook nodig had. Alles wat ik leerde was theorie. Het was niet voor mij iets om in praktijk te zetten. En daardoor begon ik al snel in de kroop te raken. Want ik wist dat wat ik deed niet correct was. Maar ik zag geen reden om het te veranderen. Ik zag geen reden om niet door te gaan, om te stoppen met wat ik deed in feite. En dat was voor mij een hele lange ontkenningsfase. Ik ontkende heel lang wat ik aan het doen was. En hierdoor kon ik ook niet eerlijk tegen mijzelf zijn, omdat ik aan het ontkennen was. En die eerlijkheid zorgde ook voor dat ik niet eerlijk tegen God kon zijn. Maar er was een moment dat ik goed begon te kijken om me heen. Ik zag zoveel getuigenissen, ik zag zoveel mensen die zeiden van, God heeft mijn leven veranderd. En ik dacht, waarom kan dat niet met mij gebeuren? Als God het voor hun doet, waarom doet hij het dan niet voor mij? Hij is toch dezelfde voor iedereen. En zodoende begon ik wat ik leerde in de diensten. Dus op de woensdag, vrijdag en zondag dat ik dan kwam, de gebedskettingen volgen. Wat ik daar leerde, begon ik in praktijk te zetten. En door dat in praktijk te zetten, resulteerde dat al snel in een ervaring dat ik met hem had. En het was een ervaring van opluchting. Ik wist dat waar ik aan leed, daar een einde aan was gekomen. Ik wist dat vanaf dat moment, ik hoefde niet meer te lijden. Ik hoefde mijzelf niet meer te snijden. Ik hoefde niet meer al die dingen te doen om aandacht te ontvangen van mensen die ik in feite toch al niet kreeg. Want het was in een stilte. Ik hield alles voor mezelf. En ik verwachtte eigenlijk dat men iets zou zien. Maar omdat ik het zo goed voor mezelf hield, kon niemand het in feite zien. Doordat ik dat ook heb gedaan, dus doordat ik eerlijk ben geweest, resulteerde dat natuurlijk ook in mijn opluchting, in vrede dat ik ontving. Maar het was niet genoeg. Ik wou meer. Ik dacht van, dit kan iets tijdelijks zijn, maar ik wil meer. Ik wil meer weten over deze God waar iedereen over praat. En een paar maanden daarna, in juli, had ik dus ook nog een ervaring met God. En dat was een vrede dat ik in mijn binnenste had gekregen, een blijdschap. Dat eigenlijk nooit is vervangen. Niemand heeft dat van mij weg kunnen halen. Niemand heeft geen enkel moment dat ik heb meegemaakt of een ervaring dat ik met andere mensen had, heeft ervoor gezorgd dat dat van mij is ontnomen. Maar juist, het is daardoor sterker geworden. Elke teleurstelling dat ik heb meegemaakt sinds 5 jaar naar hiertoe, elke teleurstelling, elk moment van verdriet. Want die momenten zijn er, maar die momenten nemen niet mijn leven over. Of die momenten zorgen niet voor dat heel mijn dag of heel mijn jaar, als ik het zo kan zeggen, is verpest. Maar ik zie die momenten als een kans om nog beter eruit te komen. En omdat ik die ervaring ook met God heb gehad, weet ik van alles is tijdelijk. Maar het ligt aan mijn acties. Als ik die acties niet had ondernomen, was ik nog steeds dezelfde persoon als vroeger. Vandaag de dag ben ik niet meer onzeker over hoe ik eruit zie. Ik heb niet meer het idee van, ik moet echt afvallen. Integendeel zelfs. Ik heb dat idee niet meer. Ik kijk niet meer in de spiegel en denk, oh mijn god, wat ben jij lelijk. Ik kijk naar mezelf en ik ben blij met wat ik zie. Ik ben tevreden met hoe ik eruit zie. Het is niet zo dat ik mijzelf moet veranderen voor de ander. Ook leid ik niet meer aan zelfmoordgedachten. Ik wil graag leven. Ik leef graag. Ik geniet van mijn leven. En ik ben gelukkig. Ik denk dat dat het belangrijkste is van dit allemaal. Ik voel me oprecht gelukkig. En niet, het is geen geluk dat iemand van mij kan ontnemen. Of het is niet afhankelijk van de mensen om mij heen. Want geluk hangt niet af van de mensen om je heen. Als je echt van binnen gelukkig bent, dan weet je ook, het zit goed. Of de mensen nou met jou zijn of niet. Ik heb vrede. Ik heb rust. En mijn talent dat ik heb, gebruik ik ook om anderen te helpen, om anderen te inspireren. En alles wat ik heb, probeer ik ook door te geven op de beste manier mogelijk. Maar boven alles, als ik dit eerder wist, als ik wist dat mijn leven nu zo uit zou zien, had ik al lang al gedaan wat ik kon doen. Maar dat is nou juist. Omdat ik niet wist, kon ik niet doen. Nu ik weet, kan ik het beste eruit halen voor in de toekomst.
Erica heeft een keus gemaakt in haar leven. Daarom hebben wij haar levensverhaal. We kunnen aan de mensen laten horen wat ze heeft gedaan en hoe haar leven vandaag de dag is. Op een gegeven moment, ze was niet zeker van wat ze wilde, maar ze maakte een keus. En zij besloot om te praktiseren het woord van God en haar leven veranderde. Dus waarom zijn er mensen die geloven en zien ze geen resultaat? Er zijn mensen die geloven, maar ze zijn gefrustreerd. Omdat men moet gedefinieerd zijn. De reden dat mensen niet de macht van God zien, is omdat ze geen keuze maken. Ze willen de hulp van God, maar toch proberen ze iets anders. Ze willen dat God hun zegen, maar ze willen niet volgens Gods wil wandelen. Dus dan wordt onmogelijk. Of de een of de ander. Dus men moet gedefinieerd zijn. Een beslissing nemen. Zodat God kan de persoon helpen. En dat is God. Erica is bijna geboren in de kerk. En ze was in de kerk. En ze heeft problemen meegemaakt. Ze heeft van alles meegemaakt. Ondanks dat zij in de kerk was. Maar toen zij besloot zich te geven, ze heeft dingen moeten loslaten. Ze heeft dingen moeten verlaten. Niet omdat de kerk het gevraagd heeft. Niet omdat ze moest van de kerk. Nee, de kerk hoeft niks. Jullie moeten niks doen van de kerk. Jullie moeten doen omdat jullie horen het woord. En het is het woord die heeft haar leven veranderd, die zij heeft gehoord in de universele kerk. Het woord van God. Het is het woord van God die levens verandert. Maar de manier hoe wij het uitleggen, laten we mensen zien en bewijzen wij dat het werkt. Dat het resultaat brengt. Dat mensen kunnen nieuwe leven krijgen. Dat alles kan veranderen. Weet u, beste luisteraar, wat is de reden waarvan mensen dat resultaat niet zien? Is gebrek aan gedefinieerd te zijn. Dus een keus maken. Wij allemaal hebben keuzes moeten maken in het leven. Op school, relatie, keuzes, beslissingen. We moesten keuzes maken. Beslissingen nemen over belangrijke situaties. Over het werk, over een sollicitatiegesprek. Je moest een beslissing nemen of over iets dat u zou wel moeten kopen of niet. U heeft de keuze gemaakt tussen twee dingen dat u graag wilde, maar u kon alleen maar één hebben. En u moest beslissen welke u zou nemen. Dus u kent dat. U zou niet kunnen blijven in twijfel van welke zou het worden. Want de dagen gaan voorbij en dan heeft u niet eens van beide. Dus daarom, of de een of de ander. Zo is het ook met God. Of ik laat me helpen door God, zoals God het wil. Of ik laat me niet helpen. Hoe kan ik naar de dokter gaan en toch wil ik dat de dokter mij helpt op mijn manier? Dus met andere woorden, ik ben de dokter en hij is de patiënt. Dat is waar. Het kan niet. Hoe kan ik naar school gaan en ik wil leren op mijn manier? Dus ik heb dan geen leraar nodig. Ik heb dan geen school nodig. Dat bestaat niet. Alles in het leven heeft een begeleiding nodig. Omdat geen een van ons weet hoe te leven. Dat leren wij. En God is degene die het leven is en wil leven aan een ieder geven die het wil. Dus beste luisteraar, geef de gelegenheid aan God om dat te doen zoals Erika gedaan heeft. Doe het ook voor uw leven. En de Almachtig zou u zegenen.
UKGR.nl Het informatiepunt van het UKGR-centrum. Lees de ware levensverhalen en ontdek hoe mensen een positieve verandering hebben meegemaakt. Of klik op boodschap en laat u inspireren door boodschappen van kracht, bemoediging en innerlijke versterking. Lees ook wekelijks onze online nieuwsbrief en volg onze wekelijkse activiteiten. UKGR.nl, een nieuwe bron van inspiratie.
You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am child of God, and I'm no longer a slave to fear, 'cause I am a child of God.
Zolang wij de hoop behouden dat alles kan veranderen, zullen wij daar nieuwe kracht uitputten. Het is deze kracht die ons een nieuw leven laat bereiken. Behoud goede hoop en ontvang het leven dat God voor u heeft.
Komt u ergens niet alleen uit of heeft u simpelweg een vraag? Bel dan nu met onze hulplijn 020-616-3302, zodat wij u verder kunnen helpen. Het gebed is een manier om tot God te komen en kracht te ontvangen voor ons leven. Zometeen gaan we bidden tot God, zodat Hij uw leven zal zegenen met zijn kracht en versterking.
Mijn Heere Jezus en mijn God, Heere, mijn gebed is voor een ieder die op dit moment luistert. Mensen die problemen hebben. Mensen die willen een oplossing. Mensen die zijn in het ziekenhuis. Of gebroken van hart en ziel in huis. Mensen die zitten vast in de gevangenis. En hebben spijt van wat gebeurd is. Of wat ze gedaan hebben. Ik bid voor iedereen, mijn God. Mensen die zijn teleurgesteld in het geloof. Mensen die zijn teleurgesteld in een kerk, in een pastor, in een lid van een kerk. Waar mensen zijn, zullen altijd dingen zijn. Problemen, conflicten, omdat er mensen zijn. Maar versterk, mijn God. En vernieuw elke persoon. Mijn God, misschien er is iemand die luistert die nooit naar een kerk is geweest. En wie weet, deze persoon was random aan het zoeken via radio, via internet en heeft dit gevonden. Raak deze persoon aan. Want het is niet het gebouw, de kerk, het gebouw die gaat het leven van de persoon veranderen. Nee, het is uw macht, o Heere. Raak in hun levens aan. Maak ze vrij, geef ze kracht. Zodat ze de juiste beslissingen zullen nemen en de juiste stappen zullen nemen. Waar je ook bent, ontvang de kracht van God. In de naam van Jezus. Amen. En God zij dank. Amen. Goed, beste luisteraars. De UKG Evangelisch Centrum nodigt u uit voor een nieuw leven. Ja, u hoort het, voor een nieuw leven. Wij dagen uw problemen uit. Wij durven de strijd tegengaan tegen uw problemen. Het enige wat u dient te doen is hier aanwezig te zijn en te zoeken. Waarom praten we met zo'n zekerheid? Zijn we beter dan de anderen? Nee, wij geloven in het woord. Het geloof zegt dat voor God alles is mogelijk. En daarom durven wij de strijd aan, omdat wij geloven. Dat God kan alles doen. Bezoek onze site ukgr.nl. Daar zou je meer informatie kunnen vinden. En natuurlijk getuigenissen. Levensverhalen die laten zien dat God leeft. En jullie zijn van harte welkom. En vandaag natuurlijk is donderdag. En om 7:30 hebben wij een speciale dienst. En aanstaande zondag nodig ik iedereen uit om deel te nemen aan onze eredienst om 10:00 in de ochtend. Speciaal om 10:00 in de ochtend. Aan de Borneoestraat nummer 40 in Amsterdam-Oost of aan de Janeefsestraat nummer 16H in Amsterdam-West. We zijn aan het eind gekomen van ons programma. Morgen is er nog een programma van Hoop en Leven. En ik hoop u weer te kunnen aanwezig hebben in dit programma. Dat God u zegen, een fijne dag verder en tot morgen.
Kom en ontvang de innerlijke versterking, de vrede en de blijdschap van God voor uw binnenste. Aanstaande zondag in één van de UKGR-vestigingen.